In ieder geval hebben we gezien, laat ik dat dan in de eerste plaats weer zeggen, dat hier weliswaar sprake is van een visioen, een gezicht van Obadja over Edom. Maar dat achter Edom ook zich bevindt Jacob. Dat wil zeggen, achter Esau vinden wij Jacob. En de woorden die over Edom worden uitgesproken zijn natuurlijk rechtstreeks van toepassing op Edom. Maar ze zijn vervolgens ook van toepassing, en dat is waarschijnlijk ook het belangrijkste, zijn vervolgens ook van toepassing op het natuurlijke Israël. Jacob heet zoiets. Het natuurlijke Israël. Misschien is het goed dat ik daar meteen maar weer even op inga. Deze tweeling namelijk, Esau en Jacob, was, het is een tweeling. Ze hoorden bij elkaar, maar ze waren bijzonder verschillend. En we vinden die verschillen ook genoemd bij de geboorte van Esau en Jacob. En later vinden we ze ook weer aangehaald tot in het Nieuwe Testament aan toe. En een van de dingen die we daarbij in het oog moeten houden, is dat weliswaar steeds gezegd wordt dat het eerst geboorterecht van de wat vader Isaac had ontvangen, dat het eerst geboorterecht zou overgaan naar Jacob. Maar dat in de praktijk blijkt dat nadat Jacob zijn zegen had ontvangen, alsnog ook de tweede, dat wil zeggen Esau, een zegen meekreeg. Dat verschijnsel vonden we trouwens nog eerder al bij Ismaël en Isaac. Dat hadden we precies hetzelfde verhaal. Ismaël was immers de oudste zoon van Abraham en daarna werd Isaac geboren. Het blijkt dat Isaac het eerst geboorterecht krijgt, maar Ismaël krijgt wel degelijk ook een bijzondere zegen mee. En als we dat zouden bestuderen, zouden we zien dat wat over Ismaël gezegd wordt eigenlijk van toepassing is op het natuurlijke Israël. Dat wil zeggen dat er in de praktijk op neerkomt dat het eerstgeboorterecht en de eerstgeboortezegen bestemd is voor een gelovig volk. Maar dat de uitspraken die gedaan worden, of de zegeningen, de erfenis die beloofd wordt aan de tweede, die eerste was, maar die tweede werd vanwege de omkering, dat die dingen die beloofd worden verband houden met het natuurlijke volk. Ik hoop dat u het uit elkaar kunt houden. Ik herhaal het niet voor niks elke keer weer en elke keer weer in een ander verband en een beetje anders. Het zijn twee dingen die nauw met elkaar samenhangen en die elkaar ook niet helemaal uitsluiten. Ik heb inmiddels voor me liggen hier Genesis 27, ben ik even gauw naartoe gebladerd, omdat we daar vinden dat Jacob gezegend werd voor Esau, staat er. Het ging op een wat ingewikkelde manier. En we weten ook waarschijnlijk nog van de zondagsschool hoe dat ook alweer ging. Jacob vermomde zich als Esau en hij kreeg de eerstgeboortezegen mee, waarbij Isaac verondersteld werd te denken dat hij sprak tegen Esau. Hetgeen ik in hoge mate betwijfel, maar daar gaat het nou even niet over. Want in Hebreeën 11 lezen we wel anders. Maar het gaat erom dat hij dus inderdaad Jacob zegende in de veronderstelling, want dat moest het voorstellen, dat het Esau was. En toen later alsnog Esau kwam, kreeg Esau alsnog een zegen mee. Iets anders dan die van Jacob, maar veel verschil was er nou ook eigenlijk weer niet. Zie, daar gaat het nou om. Jacob krijgt eerst de eerstgeboorte zegen en daarna verschijnt alsnog Esau, wie eigenlijk van nature het eerstgeboorterecht toekwam. Maar deze Esau komt bij Isaac en vraagt om zijn zegen. En dan zegt Isaac, ja, dat kan niet, want ik heb die eerstgeboorte zegen heb ik al aan Jacob meegegeven. Toen zei Esau, dan heeft Jacob mij nou al twee keer gejacobd. Want dat staat er eigenlijk. Dat staat er. Ja, dat staat er echt. Hij heeft me, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, vers 36, dat hij mij nu twee reizen heeft gejacobd, letterlijk vertaald. Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Voort zeide hij, hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? Heb je nog niet wat overgelaten voor mij? En dan zegt Isaac tot Esau, zie, ik heb hem tot een heer over u gezet en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven en ik heb hem met koorn en most ondersteund. Wat zal ik dan nu doen, mijn zoon? Isaac zegt eigenlijk, ik heb alles dan aan Jacob gegeven. Wat zou ik nou nog meer kunnen geven? En dan zegt Esau, heb gij maar deze ene zegen, mijn vader, zegen mij ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Want onder berouw zocht hij het, weet u wel. Onder tranen, staat in Hebreeën 12. Nou, en dan staat er. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tot hem, vers 39. Zie, de vettigheden der aarde, of van het land, zullen uw woningen zijn. En van de dauw des hemels van bovenaf zult gij gezegend zijn. En op uw zwaard zult gij leven. En zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden, als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. Punt. Dat wil zeggen dat Esau zegeningen zou ontvangen uit de aarde en uit de hemel, van allebei de kanten. De aarde zou voortbrengen, vettigheid, en de dauw des hemels van boven zou zijn. Dat wil zeggen, hij zal toch vruchtbaar zijn, hier op aarde, in de wereld zal ik maar zeggen. En er staat, op uw zwaard zult gij leven. Dat betekent natuurlijk gewoon dat hij zijn zwaard nodig zou hebben om zich in leven te behouden. Hij zou veel moeten vechten, strijd om het bestaan. En er staat er, en zult uw broeder dienen. Dat betekent dat Edom, Esau, dus ondergeschikt zou zijn, onderworpen zou zijn aan Jacob. He? Oftewel, Edom zou onderworpen zijn aan Israël. Daar komt het ongeveer op neer. En er staat er, doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. En dat betekent dat Edom toch op een gegeven moment Jacob zou overheersen, of Israël zou overheersen. Dat staat er, bij gelegenheid. Nou, dat was die hele zegen, maar het punt is nu, dat als we nou even goed opletten, dan kunnen we hieruit een vergelijking maken van aan de ene kant Jacob en Esau en aan de andere kant onszelf, bijvoorbeeld. Want Jacob, die de eerstgeboortezegen krijgt, is een beeld van de gelovige, die de eerstgeboortezegen krijgt. Terwijl Esau een beeld is van de natuurlijke mens. Dat hoeft niet per se een ongelovige te zijn, maar ik bedoel gewoon de natuurlijke mens. De mens zoals hier op aarde is, de Adamiet. Zoals zij zegeningen ontvangt in Adam enzovoorts. En dan betekent het inderdaad dat er zegeningen zijn primair aan degene die gelooft, maar dat secundair in tweede plaats betekent dat dus ook een andere zegen is aan de tweede, en die tweede is dan die oude mens van die gelovige. Die zegeningen ontvangt, waar hij weliswaar geen normale rechten op zou kunnen laten gelden, maar hij ontvangt ze wel. Er zijn twee dingen die min of meer naast elkaar staan, en dat wordt hier geïllustreerd. Hetzelfde kan ook toegepast worden op het volk Israël, want dan zal blijken dat de eerstgeboortezegen van toepassing is op een gelovig Israël, op grond van hun geloof, want op grond daarvan ontvangt men het eerstgeboorterecht. Maar de zegen die aan Esau gegeven worden, zijn de zegeningen die van toepassing zijn op het natuurlijke Israël. Het Israël zoals het hier op aarde woont. En dan blijkt dat daar een strijd tussen bestaat, dat daar een soort wedijver ook tussen bestaat. En zoals hier staat, dat bij gelegenheid Esau wel degelijk het juk van Jacob zou afwenden, zo is het ook inderdaad zo dat het natuurlijke volk zich niet langer zal onderwerpen aan de gelovigen in dat volk, om het dan maar zo te zeggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het betekent gewoon, als we het op ons van toepassing zouden brengen, zou het betekenen dat op een gegeven moment de oude natuur sterker wordt en overheersend wordt boven de nieuwe natuur. Zodat de belangen van de oude mens, het instinct zou je eigenlijk moeten zeggen van de oude mens, overheersend is in het leven, terwijl het geloof daaraan ondergeschikt gemaakt wordt. Terwijl het andersom zou moeten zijn. Dat is de gedachte. Jacob zou moeten heersen over Esau. Maar staat er, bij gelegenheid zal Esau heersen over Jacob. Dat hoort niet zo, maar gaat wel gebeuren. En zo was het bij het volk wat uitgeleid werd uit Egypte. Dat was eigenlijk Jacob. Maar achteraf bleek dat Esau daarin, en dat bedoel ik gewoon het natuurlijke volk, veel sterker was. Men wandelde de Heer na bij de uittocht uit Egypte. De woestijn in, dat is Jacob eigenlijk. Leven in geloof en afhankelijkheid van de Heer. Uit Egypte werd immers de zoon, de eerstgeboren zoon, geroepen. En toen men eenmaal uit Egypte was, toen bleek dat die Jacob eigenlijk toch een Esau was. Dat wil zeggen, hij bleef aan het jagen. En had altijd tekort, moest er altijd weer op uit, enzovoorts. En leefde naar de principes van de natuurlijke mens. Dat is ongeveer de gedachte, zo is het in de geschiedenis van Israël ook gegaan. Het heette Israël, of Jacob, maar in de praktijk was het dikwijls Esau of Edom. Gewoon een volk als alle anderen. Zie, die twee dingen staan in een bepaalde relatie tot elkaar, onlosmakelijk, maar de vraag is, wie heeft de overhand? Leven uit geloof, Jacob, of het leven gewoon van de natuurlijke mens, naar de gedachten, de filosofieën van de oude mens, namelijk Esau. Dat is een van de twee, en die twee staan steeds tegenover elkaar. En dan blijkt dat inderdaad zegeningen gegeven worden aan de natuurlijke mens, en ook aan het natuurlijke volk, maar de bedoeling is dat die natuurlijke wens en dat natuurlijke Israël ondergeschikt zou blijven, onderworpen zou blijven aan het gelovige Israël. Dat wil zeggen, onderworpen zou blijven aan de Heer en zou leven uit geloof enzovoorts. Het volk zou zegeningen krijgen, het land zou zijn oogst opbrengen en al die dingen meer. Gewoon de zegeningen die een land en die een volk maar hebben kan. Maar de bedoeling was dat het volk niet daaruit zou leven, maar zou leven uit geloof, uit wat de Heer zelf zou geven. Maar wat er gebeurde in de praktijk was heel anders. Kunnen we een eenvoudig voorbeeld is dat Israël werd verondersteld volgens de wet 6 jaar lang het land te bebouwen en het 7e jaar moest de braak liggen. En de Heer beloofde dat het in het 6e jaar het land zoveel zou opleveren dat het in het 7e jaar ook genoeg was. Dus net als het vallen van het manna in de woestijn, 6 dagen lang, op de 6e dag valt dubbel, dan hebben ze voor het 7e jaar ook. Of voor de 7e dag ook. Nou, zo was het met de opbrengst van het land, de oogst, in verband met het sabbatjaar dus. Maar u weet wat er gebeurt. De Heer zegende wel, maar op het 6e jaar brengt het land zoveel op, dat Israël denkt, ja, maar nou kunnen we die braak laten liggen, want moet je eens kijken wat ons dat kost. Kost natuurlijk niks, het is een verkeerde wijze van rekenen, maar dat betekent gewoon dat als men toch het land bebouwt, brengt het zoveel op, en als men het braak laat liggen, brengt het dat niet op. En we hebben het over Joden, dus nou, zakelijk ingesteld tot het moment, dus dat is wel duidelijk hoe het ging. Het land bracht zoveel op dat men het 7 jaar natuurlijk ook bebouwde. En de gedachte dat het land in het algemeen meer zou opbrengen wanneer het 6 jaar zou bebouwen en 1 jaar braak laten liggen, dat kon je via de leraar wiskunde niet geregeld krijgen. En dus deed men het ook niet zo. En men heeft dus inderdaad nooit 1 sabbatjaar gevierd. Om over het jubeljaar er nog maar te zwijgen. En dat betekent dat de gedachten, de berekeningen, de verwachtingen van de oude mens, van Esau dus, gesteld werden boven die van de gelovigen, boven die van Jacob. Nou, dat is het hele verhaal. Normaal zou geweest zijn, de bedoeling was bedoel ik, dat Jacob zou heersen over Esau. En dat men zich aan de instructies van de Heer zou houden, dat de Heer hen dan zou zegenen, zou zorgen dat ze niks tekort kwamen. Integendeel, overvloed zouden hebben op grond van het eerstgeboorterecht. Maar in de praktijk leefde men als Esau, en je weet van Esau staat dat hij was een jager, leefde van de jacht. En dan had hij dus hetzelfde beroep als Nimrod, de eerste koning van Babel. Nou, dan weet je het dus wel. Altijd maar onrust, altijd maar weer achter wat nieuws aan. Jagen achter de prooi, en als men de prooi heeft, dan zoekt men weer een andere prooi op, en zo gaat het maar door. Onrust tot en met, en het menen het allemaal zelf moeten doen. Nou, dat is het. En dat is de situatie van de natuurlijke mens in het algemeen. En niet alleen van Babel, maar ook van Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet alleen van de volkeren, maar ook van het natuurlijke Israël. Wat dan eigenlijk Edom of Esau of Ismaël zou moeten heten. Want zo ligt het verhaal eigenlijk. En als we daarna lezen over de verhouding tussen Edom en Israël, ook hier in Obadja, dan weten we precies waar het over gaat. Als het over Edom of Esau gaat, dan wordt gesproken over de natuurlijke mens. Ook de natuurlijke Israëliet, over degene die van nature Israëlieten of Joden zijn. Het is maar hoe je dat bekijkt. Terwijl als het gaat over de zegeningen aan Israël, dan wordt daar gesproken uiteraard over gelovigen. Zij die leven uit het geloof in afhankelijkheid van de Heer. En de vraag is altijd, wie wint? Wie heeft de overhand? Zie? Dus waar het nou om gaat, is het zijn niet echt twee verschillende dingen, het is één. Het is die ene mens, met zijn oude mens en zijn nieuwe mens, enzovoorts. Nou, van daaruit ga ik dan weer even terug naar Obadja. Over Ismaël heb ik het trouwens nog wel eens. Ga terug naar Obadja, waar we toegekomen waren aan vers 9. Want daar werd uitgebreid gesproken over het komende oordeel over Edom. Natuurlijk moeten we deze profetie in de eerste plaats letterlijk toepassen. Dat kan niet missen, maar het neemt niet weg dat de woorden die hier gebruikt worden over deze beschrijving van het oordeel over Edom wel degelijk ook hun diepere en geestelijke betekenis hebben. Nou, staat dan, vers 5 tot en met 8, dat dat oordeel over Edom zou komen, dat het zou uitgeroeid worden, dat de schatten zouden weggehaald worden, dat het verstand, de wijsheid van Edom zou verdwijnen. Ik heb u al gezegd, er wordt nergens in de Bijbel gesproken over wijsheid van Edom. De enige keren dat het gebeurt, wordt er gezegd dat die wijsheid er niet meer is. Maar verder, we kennen helemaal geen Edomitische wijsheid. Het blijkt dan ook dat het niet specifiek gaat om de wijsheid der Edomieten, maar dat het eigenlijk gaat om de wijsheid van Israël. Kennis van Israël, de wijsheid van Israël, van het woord enzovoorts. En daar blijkt niets van over te blijven. Daar gaat het uiteindelijk om. En dus stond er in vers 8 dat de Heere de wijzen uit Edom en het verstand uit Ezo's gebergte zou doen vergaan. En dan komen we bij vers 9, daar waren we aan toe. Ook zullen uw helden, o Theman, versaagd zijn, opdat een ieder uit Ezo's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Laat ik eerst Theman nemen. De naam Theman ligt dus meteen in het verlengde van Edom en Ezo's gebergte uit vers 8. Hè. Allemaal zinnetjes achter elkaar. Eerst staat er de wijze uit Edom, dan het verstand uit Ezo's gebergte en dan de helden uit Theman. En het gaat natuurlijk allemaal om dezelfde. Het gaat om diegenen die zich verhieven, gelijk de arend uit, waar was het? Uit vers 3, geloof ik, ja. En vers 4. Die dan eerst beschreven worden als wijzen, daarna als verstand en nu in vers 9 als helden. Het zijn de helden, de vooraanstaanden uit Ezo. Want Theman. Theman wordt vertaald met zuiden. Dat is een beetje eigenaardig, want er zijn een stuk of 4, 5 woorden wel die vertaald worden met zuiden. Dus daar kan ik ook niet zo goed helpen. Maar Theman slaat op het zuiden en daarom is de aanduiding van het gebied van Edom, hè? Zuidelijk van Judea. Er zijn dus meerdere namen voor hetzelfde gebied. Want het heet Edom, het heet ook Seir, het heet hier Theman en dan hebben we nog Paran, maar die komen we nog wel eens tegen. Uw helden, o Theman, zijn dus de leiders van Edom. Ook zullen uw helden, o Theman, versaagd zijn. En dat zal zijn opdat een ieder uit Ezo's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Dat betekent inderdaad dat Edom gedood wordt. Daarbij moet je natuurlijk denken aan Edom in de dagen van de dag des Heren, want die wordt in vers 15 genoemd. Het gaat echt over toekomstige dingen, dingen die nog niet vervuld zijn. Maar tegelijkertijd moet u bij Edom denken aan de oude mens, de natuurlijke mens, en die zal inderdaad gedood worden. Daar blijft niks van over en de wijsheid uit Edom of het verstand van Ezo's gebergte spreekt gewoon over de natuurlijke, menselijke wijsheid. Diezelfde menselijke wijsheid die zo genoemd wordt in 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld. Er wordt gesproken over de wijsheid Gods tegenover de woorden die menselijke wijsheid leert. Maar die wijsheid van God die gaat ver boven de zogenaamde menselijke wijsheid uit. Het zal trouwens blijken dat deze menselijke wijsheid helemaal geen wijsheid is, wanneer het vergeleken wordt met die van God. Dat staat allemaal in 1 Korinthe 2. En 1 Korinthe 1 eigenlijk ook al. Dus al die overleggingen van de natuurlijke mens zullen verdwijnen. En eigenlijk wordt de natuurlijke mens gedood. Dat is ook letterlijk zo. Maar dan hebben we het. Dan vinden we de vervulling daarvan pas natuurlijk heel laat. Namelijk op de jongste dag. Want daar blijft van de oude mens natuurlijk helemaal niks meer over. Dat was ook de bedoeling. Maar reeds eerder zullen de raadslagen van de natuurlijke mens vergaan en dus ook die van Edom. En dan staat er ook waarom dat zo is. Daar komen we eigenlijk aan toe, want vanaf vers 10 tot en met vers 16 wordt gesproken over de reden waarom deze oordelen over Edom komen. Er staat namelijk dat het is, vers 10, om het geweld begaan aan uw broeder Jacob. Want om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken. En gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Zodat deze dingen komen over Esau, omdat het Jacob, Israël dus in het algemeen, geweld heeft aangedaan. Gewoon letterlijk is dat duidelijk genoeg. Dat wordt ook beschreven in de volgende verzen. Dat betekent namelijk dat de Edomieten inderdaad de Israëlieten hebben vervolgd en onderdrukt enzovoorts. Komen we nog een op deze dingen. Maar het is aan de andere kant ook zo dat je meteen kunt zeggen dat de natuurlijke mens, Esau, de gelovige mens onderdrukt. Of toegepast op onze dagen, want nieuw verbond betekent gewoon dat de oude mens de nieuwe mens onderdrukt. Oftewel, dat degene die, dat wat uit het vlees geboren is, dat onderdrukt en vervolgt dat wat uit de geest geboren is. Waar staat dat? Hè? Er staat ergens. Galaten, ja, ik hoor het wel. Galaten, inderdaad. Galaten 4. Daar gaat het echter niet over Jacob en Esau, maar om Isaac en Ismaël. Maar dat is natuurlijk precies hetzelfde verhaal. Daar staat dat namelijk. Daar vinden we een vergelijking tussen een heleboel dingen. Die ga ik allemaal niet noemen. Maar in ieder geval tussen Ismaël en Isaac. Waarbij gezegd wordt dat Ismaël een beeld is van het oude verbond. Dat staat er allemaal bij hoor. En dat Isaac een beeld is van het nieuwe verbond. Zodat Isaac uitgelegd kan worden als een beeld van de gemeente. Maar ook als een beeld van het overblijfsel van Israël later in de toekomst. Dat kan ook. Daar hebben wij niet zoveel aan, maar dat kan ook. En in het algemeen kun je zeggen dat Ismaël een beeld is van de natuurlijke mens. En Isaac een beeld is van de wedergeboren mens. Zo zit het gewoon. En die beide dingen, ik heb het al vele malen gezegd, die beide dingen, die worden in één persoon verenigd. Want wij zijn zowel een natuurlijke mens, geboren uit Adam, maar aan de andere kant zijn we ook een wedergeboren mens, geboren uit God. En die twee dingen zitten elkaar in de weg. Nou, is in ieder geval één die het met me eens is, hoor ik. Ja, zo is dat. Ja, dat zit elkaar in de weg. Dat is een strijd in de gelovige zelf. Let wel, diezelfde verhouding kan natuurlijk ook gevonden worden, niet in één, maar in meerdere. Dat wil zeggen, de één leeft uit geloof, uit de geest. De ander leeft uit het vlees. En die twee mensen zitten elkaar dan dus in de haren. Althans, ze zitten elkaar dwars. Nou, de één zit de ander dwars, de ander de één niet natuurlijk. Hè? Want zo staat het hier. Want er staat in vers 28 van Galaten 4. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. Isaac zou de belofte erven. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, dat was Ismaël, dus geboren naar het vlees. Gelijkerwijs toen, degene die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Oftewel, zoals toen Ismaël vervolgde Isaac, alzo ook nu. En dat betekent dat de mens die uit het vlees geboren is en dus naar het vlees leeft, die vervolgt degene die uit de geest geboren is, of in de praktijk, hij vervolgt degene die naar de geest leeft. In de praktijk betekent dat dus ook dat de vleeselijke gelovige de geestelijke gelovige dwars zit. Niet andersom. Gaat maar van één kant. Hetzelfde dingen vind je min of meer in 1 Korinthe 2. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Dat gaat om het principe dat degene die leeft uit geloof altijd vervolgd wordt door degene die dat niet doen en die leven uit de gedachten van een natuurlijke mens. En dat is overal terug te vinden, gewoon in de mensheid in het algemeen. Het is terug te vinden in Israël, in het verleden en in het heden. Het is terug te vinden in de gemeente. En het is terug te vinden in de individuele gelovige zelf. Die aan de ene kant zijn normale menselijke gedachten en verlangens en verwachtingen heeft, en aan de andere kant zijn verwachting enzovoorts en ook zijn verlangens haalt uit de schriften. En die twee dingen staan tegenover elkaar. En het vlees strijdt tegen de geest, zegt dan de apostel. Oftewel Ismaël strijdt tegen Isaac, oftewel Esau strijdt tegen Jacob. En wat moet er dan gebeuren? vers 30. Dat is hetzelfde als... Maar wat zegt de schrift? Vraagteken. Want dat moet er gebeuren, hè, wat de schrift zegt. Nou, er staat... Werd de dienstmaagd uit en haar zoon. En dus werd Hagar en Ismaël, die zoon, uitgeworpen. Want de zoon der dienstmaagd, Ismaël, zal geenszins erven met de zoon der vrije, Isaac. En dat betekent dat de natuurlijke mens niet zal erven met de geestelijke mens. En dat betekent dat de ongelovige Jood, de ongelovige Israëliet, dat is eigenlijk Edom dus, de ongelovige Israëliet niet zal erven met de gelovige Israëliet. En dat de oude mens in ons niet zal erven op gelijk niveau met de wedergeboren mens. Het heeft ook wel een erfenis trouwens hoor. Die gelovige heeft naar vlees ook een erfenis. Hij heeft ook beloften die voor zijn vlees gedaan zijn. Maar op grond van de geestelijke dingen. En zo zit het in elkaar. Vandaar dat Isaac een erfenis krijgt. Maar aan Ismaël wordt net zo goed een zegen gegeven. En de Heer ontfermde zich zelfs over Hagar en Ismaël. Ik kom er nog wel eens op terug. Want de plaats waar dat gebeurde was erg interessant. Want waar gebeurde dat? Ja, in Edom, dat kon niet, want Edom was er nog niet. Maar dat maakt niks uit, het was wel dezelfde plek. In Petra namelijk. Ja. Staat er echt hoor. Nou, in Petra staat er niet, in Paran wel. En dat is dat gebied dus. Ja. Daar komt er straks nog wel op terug, hopelijk. Maar het gaat even om dit principe, dat we dat goed leren verstaan. Ik weet dat het moeilijk is, en daarom stamp ik het er ook in. Hè? Dat we die twee principes tegenover elkaar, geest en vlees... goed onderscheiden. Niet alleen bij onze broeder of zuster, maar ook in onszelf, in de gemeente als geheel, bij onderscheidende gelovigen, in Israël, in de volkeren en nou, ook Esau en Jacob enzovoort. Want deze verhouding is daarvoor illustratief. En de bedoeling is inderdaad dat de zoon van de dienstmaagd uitgedreven wordt. Ismaël wordt uitgedreven, Esau zou uitgeroeid worden, de oude mens wordt uitgeroeid enzovoorts. En moeten we dan ook de vleeselijke gelovigen uit onze gemeente verdrijven of uitroeien? Nee, dat niet. Maar wij moeten er dan uitgaan, want dan moet afzondering gemaakt worden. Dat staat er wel allemaal. Want er hoort scheiding te wezen. De een erft niet met de ander. Nou, dan ga ik terug naar Obadja dus. Want er staat, ook zal uw helden O Teman versaagd zijn, want dat hele gebied van Edom kan ook aangeduid worden als het zuiden... Het Zuiderland, vertaalt men het dan soms, Teman. Opdat een ieder uit Esaus gebergte door de moord worden uitgeroeid... om het geweld begaan aan uw broeder Jacob... die dan staat voor de gelovigen. Om het geweld aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken. Gij zult beschaamd worden, betekent dat. Namelijk, gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Dat in eeuwigheid, dat is duidelijk, lijkt me hier... dat in eeuwigheid betekent niet voor altijd, maar dat betekent helemaal... Als iemand uitgeroeid wordt, als iets wordt uitgeroeid, is het altijd voor altijd. Dat is vanzelfsprekend. Vandaar dat die term dit ook niet betekent. Dat betekent helemaal, universeel, alles daarvan. Worden dan alle Edomieten ook uitgeroeid? En dan moet ik even wat corrigeren. Worden alle Edomieten dan uitgeroeid? Even de letterlijke toepassing hebben we nou weer. Hè? Worden alle Edomieten uitgeroeid? Het antwoord is nee. Maar wat betekent dit dan? Want er staat hier toch... Nou, het punt is gewoon dat men ophoudt Edomiet te zijn als men komt tot aanvaarding van de God van Israël. Dat wil zeggen, als een Edomiet tot geloof komt, wordt hij niet meer als Edomiet gerekend. En komt hij dus niet onder het oordeel. En dus blijft er van de afstammelingen van Edom heus wel wat over. Maar in deze zin heet het dan niet meer Edom, maar Israël, omdat het de God Israëls heeft aangeroepen. Dat is het verhaal. En dat geldt niet alleen voor Edom, maar dat geldt voor al die andere volken ook. Er staat vaak genoeg dat ze helemaal uitgeroeid zullen worden. En toch weten we dat de volkeren de 1000 jaren, dus het koninkrijk binnen zullen gaan. Dat is dan het overblijfsel. Maar het punt is dat dat dan ook niet meer eigenlijk dat volk heet, maar het heet dan Israël. Waarom? Dat is heel eenvoudig. Waar liggen de grenzen van Israël eigenlijk in die dagen? Nou, om het helemaal precies te zeggen, die zijn er niet. Landsgrenzen bedoel ik. Begrijp je me goed? Er zijn grenzen aan het gebied waar Edom woont en waar Israël woont. En in Israël zijn er grenzen voor het gebied waar al die verschillende stammen wonen enzovoort. Maar ik heb het over echt landsgrenzen met een douane en al dat soort dingen meer. Hek eromheen, muur eromheen, bamboe gedenken, jou het schelen. Maar hè? Dat bestaat niet. Waarom niet? Omdat er één koning is over al die volkeren. Dus één heerschappij, één universele heerschappij van Christus. Dus is het één Joods, want de koning is een Jood, Joods en dus ook Israëlitisch wereldrijk. En in die zin zijn dus allen die daar deel van uitmaken, althans in de aanvang, Joden. Want wie is een Jood? En dan snel verdwalen we weer naar het Nieuwe Testament. He? Nee, nou, niet verdwalen, maar dwalen. Goed, hè? Als schapen. Maar Nieuwe Testament. Wie is dan een Jood? De gelovige, want die is een Jood die in het verborgen is, namelijk die besnedenis met een besnijdenis die zonder handen geschiet. De besnijdenis des harten namelijk. Dat staat over het nieuwe verbond. Dat staat niet specifiek over de gemeente van nu. Dat staat over het hele nieuwe verbond. En wij als heidenen worden, als we geloven, tot Joden gerekend, omdat we besneden zijn met deze besnijdenis van Christus, uit Colossense 3. Maar als een heiden in de toekomst, een Edomiet bijvoorbeeld, tot geloof komt, op dezelfde wijze als wij natuurlijk, komt tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, de verlosser van Israël enzovoort, dan is hij net zo goed een Jood als wij dat zijn. Op precies dezelfde manier. Sterker nog, zelfs iemand die van geboorte een Jood is, is alleen een Jood in die dagen, als hij ook inderdaad besneden is met de besnijdenis van Christus, de besnijdenis des harten dus. Hè? En of er dan een voorhuid aanwezig is, dit maakt helemaal niks uit. Nou, niet voor deze dingen in elk geval, ja, zo is het toch. Hè? Dus we krijgen een Israëlitisch wereldrijk, het heet dan allemaal Israël. Nou, dat is het hele verhaal. En het is van belang om dat te zien. Want als je dat onderweg in de Bijbel niet oppakt, dan kom je later in de laatste hoofdstukken van de Bijbel weer helemaal in de knoop. Als je komt in Openbaring, de laatste hoofdstukken, en als er staat, ik zal u tonen, de vrouw, de bruid des lams, wat is dat dan? En het antwoord is, even wat er letterlijk staat, het antwoord is Jeruzalem. Want ik zal u tonen, de vrouw, de bruid des lams, en Johannes ziet Jeruzalem. Maar wat is Jeruzalem? Want het is een visioen en dus is de vraag, waarvan is dat Jeruzalem een beeld? En dan blijkt het een beeld te zijn van de gehele nieuwe schepping eigenlijk. Misschien dat ik een uitzondering zou moeten maken, maar in het algemeen is het de gehele nieuwe schepping. Jeruzalem is namelijk, sinds mensenheugenis, sinds de naam Jeruzalem maar genoemd wordt in de Bijbel, de uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Daar begint het, in Jeruzalem. Dat is dus het koninkrijk en van daaruit zal het gesticht gebouwd worden over de gehele wereld. Jeruzalem is dus een beeld van het koninkrijk. Vandaar dat wij ook opgeschreven zijn in een Jeruzalem. Hè? Wij zijn burgers, we zijn opgeschreven, staat er in Hebreeën 12, in het Jeruzalem, in de hemel, een hemels Jeruzalem. Jeruzalem dat boven is, enzovoort. Waarvan in Galaten 4 staat, ik heb het net niet gelezen, maar staat daar ook dat het ons aller moeder is, dat wij daaruit geboren zijn, en we hebben daar burgerrecht. Maar het Jeruzalem is gewoon een beeld van het koninkrijk. En als je naam in Jeruzalem is ingeschreven, betekent dat je burgerschap van het koninkrijk van Christus hebt ontvangen. Dat is alles. En als in een visioen dus Jeruzalem gezien wordt, is het gewoon een beeld van het koninkrijk. Let wel, het is niet het koninkrijk, het is een beeld van het koninkrijk. Want het was een visioen. En in het koninkrijk zijn de gelovigen. Enzovoorts. Hè. En buiten het koninkrijk. De honden. Inderdaad. Leuk om dat uit de mond van een Jood te horen. Maar goed. Maar buiten zijn de honden. Kortom de ongelovigen. De afgodendienaars. En kortom de hele. Alle ergernissen die uit het koninkrijk verwijderd zijn. Dat is alles. Het is een visioen. En dat Jeruzalem, dat is die bruid, dat staat er. Wat is dus de bruid? De gemeente? Wel, nee. Israël? Ja, ik moet zeggen ja, maar dan moet je wel weten wat dat is. Want als u denkt dat Israël als volk alleen maar de bruid is, dan is dat een misverstand. Want dat klopt niet. Het hele begrip bruid wordt van toepassing gebracht op de gehele nieuwe schepping. Want zoals de oude schepping vrouwelijk staat ten opzichte van de schepper, zo staat de hele nieuwe schepping vrouwelijk ten opzichte van de schepper. Van die nieuwe schepping, uiteraard. Het is zo gemakkelijk als wat. En de gemeente heeft daar een aparte plaats, omdat het gerekend wordt als de bijzondere eigendom, of bijzonder toebehorend aan die schepper zelf. Dat maakt de positie van de gemeente wat uniek. Maar in het algemeen is het zo dat die bruid dus in openbaring gezegd wordt te zijn. Het hele koninkrijk, alles wat het koninkrijk binnengaat. Kortom, de hele nieuwe schepping. En als je zegt dat is Israël, zeg ik dat is correct. Ja, dat is correct. Maar dan moet het wel uitgelegd worden. Maar dat probleem doet zich niet alleen daarvoor, maar doet zich ook in onze dagen voor. Wat is Israël eigenlijk? En deed zich ook voor in de oude dagen. Want wat ging er uit Egypte? Israël. Maar waar bestond het uit? Uit de 12 stammen van Israël en een grote menigte van Egyptenaren. En minstens één Keniziet. Een hond dus toch. Ja, je moet in Jeruzalem toch één hond hebben. Nou, hoe dat ook zij, de vraag is, wat hoort tot Israël? Wel, allen die de God van Israël dienen. Op een gegeven moment komt daar een Moabitische vrouw bij en zo. Er wordt later zelfs de Messias uitgeboren. Maar het was een Moabitische vrouw. En ze zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En ze werd Israëliet. Waarom? Op grond van geloof, niet op grond van afstamming. Dat is altijd in Israël zo geweest. Het is jammer dat de Israëlieten zelf het vergeten zijn. Men is een Israëliet niet op grond van afstamming. Dat is nooit zo geweest. Maar enkel op grond van geloof. Zo is het altijd geweest. Zo is het vanaf het begin van het volk geweest bij de uittocht uit Egypte al. En dat is ook altijd zo gebleven. Dus nu nog zo. En als wij komen tot aanvaarding van de God van Israël, worden wij gerekend tot Israël. En dus zijn wij nu in onze dagen als gelovigen het gelovig overblijfsel van Israël. De lange term. Het gelovig overblijfsel van Israël. Laat me je geslachtsregister eens zien. Heeft niks mee te maken. Heeft er niks mee te maken. Levert alleen twistvragen op, zegt Paulus aan Timotheus. Maar die geslachtsregisters dienen tot niks. Want het heeft met geslachtsregisters helemaal niks te maken. Het heeft te maken met geloof en dus of je uit God geboren bent. Dat is alles. Nou. Goed, laat ik maar teruggaan naar dit schriftgedeelte. Het gaat er dus om dat in vers 9 van Obadja staat dat een ieder uit Esaus gebergd door de moord worden uitgeroeid. Zijn dat alleen maar Edomieten die uitgeroeid worden? Krijgen we hetzelfde antwoord? Nee, niet alleen Edomieten. Er staan allen die in Esaus gebergd zijn. En allen dus die om die reden tot Edom gerekend worden. En ze worden uitgeroeid. Worden alle Edomieten uitgeroeid? Nee, dat ook niet. Want de gelovigen uit Edom worden gerekend tot Israël. Zo moeilijk is het niet. Want er zijn puur Bijbelse waarheden. En als er staat uitgeroeid in eeuwigheid, dan betekent dat uitgeroeid in het algemeen. Alles. Dat is de betekenis van dat begrip in eeuwigheid. Maar dat weet u langzamerhand, hoop ik. Dan staat er... Hè?
Geen eeuwigheid.
Nee, dat eeuwigheid gaat niet over tijd. Ik bedoel, het is geen tijdsaanduiding hier, maar uit het verband blijkt... Nou, ik zou het zo zeggen. Uit het verband blijkt dat het als tijdsaanduiding volkomen overbodig is, want uitgeroeid is uitgeroeid. Er blijft ook altijd uitgeroeid. En anders heet het niet uitgeroeid. En dus is het geen tijdsaanduiding, want dan betekent het niks. Je kan het namelijk weglaten, er verandert niks. En dus is het geen tijdsaanduiding, maar inderdaad een plaatsaanduiding. Is geloof ik niet goed als ik het zo zeg. Maar dat betekent gewoon dat het hele volk onbegrensd, niet door de tijd, maar gewoon door de ruimte, uitgeroeid zal worden. Maar diegenen die niet tot Edom gerekend worden, maar tot Israël vanwege hun geloof, uiteraard niet. Bovendien, misschien om het makkelijk te maken, als in de Bijbel zou staan dat alle Nederlanders zouden worden uitgeroeid, dan weet u toch ook wel dat u daar niet bij hoort? Hè? Ja, en als heel Sodom verwoest zal worden, dan weet je toch ook dat Lot daar niet bij hoort? Waarom? Ja, of vanwege zijn geloof. Het heeft een andere identiteit gekregen. Dat is alles. Nou. Dan staat er dus om het geweld begaan aan uw broeder Jacob. In vers 10. Dan is de vraag welk geweld, wanneer dan enzovoort. In de eerste plaats historisch. Nou, er staat er. Dat was ten dagen, vers 11, ten dagen als gij tegenover stond met DT. Er hoort eigenlijk nog een eetje tussen, want je was hier al vervallen. Hè? Stondet is het eigenlijk. Hè? Maar ze hebben de spelling in de loop der jaren alles veranderd. Dus ten dagen als gij tegenover stond. Dan weet u meteen waar die DT in onze taal steeds vandaan komt. Hè? Er stond vroeger een E tussen. Dus ten dagen als gij tegenover stond. Ten dagen als de uitlanders. Buitenlanders betekent dat. Hè? Uitboorlingen denk ik wel eens. Maar ja. Ter onderscheiding van de inboorlingen. Hoewel wij bij het woord inboorlingen gewoonlijk denken aan uitlanders. Maar goed. Hè? Een beetje raar allemaal. Maar uitlanders wil gewoon zeggen buitenlanders. Hè? Ten dagen als de buitenlanders zijn heer gevangen voerden. Het heer van Jacob, de menigte van Jacob betekent het. Want er was een tijd dat de buitenlanders, de Babyloniërs namelijk, van Nebukadnezar. Die namen de menigte van Jacob, van Israël dus, gevangen. Dat was bij de veroveringen en uiteindelijk de ballingschap en uiteindelijk de verwoesting van Jeruzalem. Met name de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. Hoor. Want toen gingen de vreemden tot zijn poorten in, staat er, hè, en de vreemden tot zijn poorten introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Want toen de Babyloniërs in de tijd Jeruzalem veroverden en verwoesten, toen waren het de Edomieten die daar van harte mee instemden en daar gebruik van maakten. En inderdaad ook in zekere zin een verradersrol hebben gespeeld. Ze hebben zich er wel degelijk mee bemoeid. Deze Edomieten, ik heb u dat al verteld, dat kwam omdat vanuit het zuiden de Nabateeën oprukten. En de Edomieten uit Teman en Paran enzovoorts min of meer verdreven naar het noorden. En daarom... Daar in het noorden kwamen ze in de buurt van Jeruzalem en dus wilden ze daar de Israëlieten die daar woonden wel verdrijven. En dus kwam het hun wel goed uit dat Nebukadnezar en de Babyloniërs wraak kwamen nemen op Jeruzalem. De Edomieten die stemden daar dus van ganse harte mee in en deden daaraan mee. Daarom staat er ook, gij waart ook als een van hen. Niet dat ze erg actief in betrokken waren, maar ze stemden er wel van harte mee in. En ze waren er wel in betrokken, want het staat ook in vers 12. Daar staat, toen zoudt, met DT, toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag uws broeders, de dag zijner vervreemding, nog u verblijd hebben, dat wil zeggen, toen zoudt gij u niet verblijd hebben over de kinderen van Juda ten dagen hun ondergangs. Dat betekent, dat zoudt gij niet, dat betekent zoveel als, dat had je niet moeten doen. Dus u had niet moeten zien op de dag uw broeders. U had niet moeten zien op de dag zijner vervreemding. U had u niet moeten verblijden over de kinderen van Juda de dag hun ondergangs. U had niet uw mond groot moeten maken. U had niet een grote mond moeten opzetten, betekent dat. Ten dagen der benauwdheid, enzovoorts. Dat zouden ze niet hebben moeten doen. Dat is de betekenis van die term. Wij gebruiken zo'n structuur nooit meer in het moderne Nederlands. Hè? Daarom leest het wat lastig. Maar er staat dus, toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag uws broeders. Want Jacob was de broeder van Esau. En omdat het de broeder was, had het zich aan deze dingen moeten onttrekken. Welke politieke belangen er ook een rol speelden, ze hadden nooit kunnen meewerken aan de ondergang van Jacob. Het bijzondere is natuurlijk dat de Heer zelf eigenlijk deze Babylonische legers gestuurd had. Want Nebukadnezar wordt beschreven als de knecht des Heren. De Heer zegt, het is mijn knecht Nebukadnezar, enzovoorts. Maar als de Heer het doet, wil het nog niet zeggen dat de mens daaraan mee moet doen. Dat is niet altijd de bedoeling, en hier zeker niet. De Heer bracht zelf een oordeel over Israël, en het was niet de bedoeling dat Esau daaraan mee zou doen. Waarom niet? Omdat de belangen van Esau anders waren. Als Esau of Edom de val van Jeruzalem wilde, dan was dat uit puur eigen belang, om er zelf beter van te worden. Terwijl als de Heer de uiterst op de val van Jeruzalem, dan is dat uiteraard vanwege het ongeloof van Israël. En vanwege de ontrouw, dat is heel wat anders. En die twee dingen die horen helemaal niet bij elkaar. Maar goed, Er staat dus, gij zou het niet hebben moeten zien op de dag uw broeders. Het eigenaardige is dat het woord dag hier blijkbaar ook gebruikt wordt in de betekenis van oordeel. Net als dat het ook gebeurt in het Nieuwe Testament, in het Grieks. Het woord dag betekent dus soms gewoon oordeel. En in sommige gevallen wordt het ook zo vertaald. In ieder geval in het Nieuwe Testament. En hier blijkt dat het zelfs in het Oude Testament vanuit het Hebreeuws ook zo vertaald zou kunnen worden. Gij zou het niet hebben moeten zien op het oordeel uw broeders. En als u het woord dag soms in een bepaalde samenhang niet begrijpt, zou u voor de aardigheid eens moeten invullen een oordeel. Of bezoeking of zoiets. Het zal blijken dat het dan in vele gevallen ineens weer zinnig wordt wat er staat. Dat is hier ook zo. Het was namelijk de dag zijner vervreemding. Vervreemding wil zeggen dat ze vreemd zouden worden. Nou, ja, gaan eigenlijk, maar ze zouden naar het buitenland gaan. Dat is de betekenis. Die zijn diezelfde vreemden als uit vers 11. De vreemden gingen zijn poorten binnen om Israël te vervreemden, namelijk af te voeren naar het buitenland. Het gaan naar een vreemd land dus. En de Edomieten waren maar wel blij dat de Joden werden weggevoerd uit Jeruzalem en Judea, want dan konden zij er wonen. Dus, afvoeren. Ja. Hebben ze u wel eens verteld dat Hitler in de tijd van plan was om alle Nederlanders af te voeren? Hebben ze u dat wel eens verteld? Ja, hij moest die lastige Nederlanders hier in die Noordzeekust kwijt. Daar moesten Duitsers komen wonen, geloof ik, uiteraard. Om de kust te beschermen en zo. En ik geloof dat de Nederlanders naar de buurt van Polen moesten of zoiets. Hè? Nou, sommigen gaan er nog steeds naartoe, maar ja. Het schijnt toch een band te zijn, ik weet het niet. Maar die plannen zijn gelukkig nooit uitgevoerd. Want ik vind het hier al koud genoeg. Nou ja. Dus de dag zijner vervreemding is eigenlijk zo'n beetje de dag van zijn ballingschap. Zijn afvoer naar het buitenland. En dan verder in vers 12. Gij zoudt u niet verblijd hebben over de kinderen van Juda, de zonen van Juda. De Joden dus eigenlijk gewoon. Ten dagen huns ondergangs. Want het was de ondergang van Juda. Die wordt de naam Juda genoemd, omdat het inderdaad hier gaat om het tweestammenrijk. De val van Jeruzalem en de wegvoering van de Joden van het tweestammenrijk. En gij zoudt uw mond niet hebben groot gemaakt ten dagen der benauwdheid. En dat is aardig, hier heet het dag der benauwdheid, aan het eind van vers 12. Maar dat is een term die ook gebruikt wordt voor de grote verdrukking. Dat wil zeggen voor het heet dan tijd der benauwdheid van Jacob. Ik meen in Jeremia, als ik me nou goed herinner. Ik kijk even rond. Hè? Ik dacht Jeremia, en anders was het Ezechiël, maar ik dacht Jeremia. De dag der benauwdheid van Jacob, want het is de aanduiding van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, die immers uitloopt inderdaad op de val van Jeruzalem. En daar hebben we het hier over, de val van Jeruzalem. En de val van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar wordt hier genoemd een dag der benauwdheid. En daar vinden we de verbinding al met het eind van de 70ste week van Daniël. 30, ja, ik dacht het. Ik zou het wel gevonden hebben, want ik weet dat het staat net voor de aankondiging van het nieuwe verbond. En dat is Jeremia 31. Ja. Waarvoor vriendelijk dank. Jeremia 30, dus vers 7. Vers 7. De tijd staat er geloof ik. De tijd der benauwdheid van Jacob. Hè? In de staat. De tijd van benauwdheid, ja. Voor Jacob. Letterlijk, ja. Staat de rechtse bladzijde, de linkse kolom, iets boven het midden. Ja. Ja. Goed. Zodat deze uitdrukking natuurlijk een beschrijving geeft van de benauwdheid van Juda in die dagen van de val van Jeruzalem, maar tegelijkertijd is het de term die gehanteerd wordt voor de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daar houden ze ook verband mee, want als die tijd van benauwdheid op zijn hoogtepunt en daarmee aan zijn eind komt, dan begint inderdaad de dag des Heren. En de dag des Heren wordt hier in Obadja prompt genoemd in vers 15. Zodat we nu inderdaad vanuit die historische gebeurtenissen, inmiddels historische gebeurtenissen overigens, het was, meteen een verbinding vinden naar dingen die nog toekomst zijn. Er staat in vers 13, nog ter poorten mijns volks ingegaan zijn. Dat wil zeggen, toen zoudt gij niet ter poorten mijns volks ingegaan zijn. Je had niet dat niet moeten doen. Je had niet de poorten mijns volks moeten binnengaan. De poorten mijns volks duidt natuurlijk gewoon op de grenzen. Ze hebben gewoon het gebied waar de Joden woonden tot dan toe, van twee stammenrijk, hebben ze zich in gevestigd, omdat de Joden daaruit verdreven werden. Of ze ook werkelijk de poort van de stad Jeruzalem zijn binnengegaan, wel bij gelegenheid natuurlijk wel, maar van die stad bleef niks over, die werd immers door de Babyloniërs ook verwoest. En de tempel verbrand. Maar ze zijn inderdaad Judea binnengegaan. Er staat er, nog gezien hebben ook gij op zijn kwaad, ten dagen zijns verders. Want inderdaad, Edom is dan getuige geweest van het ongeloof, de ongehoorzaamheid van Israël en van Jeruzalem. Maar Esau heeft daarop gewacht en heeft er uit politieke overweging natuurlijk wel schik van gehad. Dat is het eigenlijk. En er staat er ook, ten dagen zijns verderfs. En er staat er nog, uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer ten dagen zijns verderfs. Want het blijkt ook uit vers 14, dat deze Edomieten inderdaad meegeholpen hebben om de Joden, dat wil zeggen de toenmalige Israëlieten, om die te vangen en uit te leveren aan de Babyloniërs. Uit te leveren aan Nebukadnezar. Kijk maar, er staat, ze hebben hun handen uitgestrekt aan zijn Heer, het Heer van Jacob, de menigte dus van Jacob, ten dagen zijns verderfs. En er staat er nog gestaan hebben op de wegscheiding. Zie je wel, ze hebben op de kruispunten van de wegen, crossroads, hè. Ze hebben de kruispunten van de wegen gestaan om zijn ontkomenen, de ontkomenen dus van Jacob, uit te roeien. Nog zijn overgeblevenen, en u weet langzamerhand dat overgeblevenen en ontkomenen hetzelfde is, hè, dat is synoniem. Nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Want ze hebben of de Joden uitgeroeid, of en gevangen genomen en overgeleverd aan de Babyloniërs. Als handelswaar uiteraard. Slaven, hè? Tuurlijk. Ze werden als slaven weggevoerd naar Babel. En dus wordt hier gezegd nu dat dit Edom onder het oordeel komt vanwege het geweld begaan aan broeder Jacob in vers 10. Waarbij Jacob beschreven wordt feitelijk als een gelovig Israël. Daar wordt vanuit gegaan. Jacob is nou helemaal het beeld van de gelovigen. Als hij vergeleken wordt althans met Esau. En dat moeten we wel bij onthouden natuurlijk. Hè? Zo voor die twee hebben is dat Jacob voor de gelovigen. En Esau heeft geweld begaan aan Jacob. En daarom komt het oordeel over Esau of Edom. Maar dat niet alleen, want meteen staat in vers 15, want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Niet alleen die twee eerstgeborenen, want het waren er min of meer twee, Jacob en Esau, maar de dag des Heren zou komen, en dus het oordeel des Heren, want dag betekent ook oordeel, hè? Het oordeel des Heren zou komen over al de heidenen, merkwaardige wijze, beginnende bij Jacob in Jeruzalem. Dat is in de toekomst ook zo, als de dag des Heren letterlijk begint. Begint bij de val van Jeruzalem. Maar daarna Esau, of Edom, het broedervolk. En daarna over al de heidenen. Ik denk dat de volgende in de rij Egypte is, min of meer. Dat is ook familie namelijk, dat is moeder, hè? Eigenlijk. Ja. Nou ja, laat maar zitten. Ja, dat is Israël toch uitgeboren uit Egypte. Dus Egypte is eigenlijk de moeder van Israël. De vrouwelijke kant trouwens altijd, want Esau trouwde met een Egyptische vrouw. Ismaël ook trouwens, hè? Geloof ik. Hè? Al die vrouwen, ik kan het nooit uit elkaar houden hoor, maar zeker niet andermans vrouwen, maar ik meen dat het zo was. Die band met Egypte was er altijd. Maar dat even terzijde. Maar gaat er dus om dat er oordeel wordt aangekondigd over alle volkeren. Dat begint dus bij Israël. Vervolgens Edom, maar verder alle volkeren. En wanneer komt het oordeel over alle volkeren? Wel, in de dag des Heren. Zodat hier niet slechts gesproken wordt over de val van Petra en of Bosra in de dagen van het oprukken der Nabateeën. Maar er wordt wel degelijk meteen doorverwezen naar de dingen die in de toekomst nog staan te gebeuren. Oordeel over Israël in de eerste plaats, in de tweede helft van de zevende week van Daniël. En meteen daarachteraan het oordeel over Edom. Want op dat moment, bij de val van Jeruzalem, aan het einde van de zevende week, begint de dag des Heren. Ik weet nooit of ik het nou weer helemaal moet vertellen of niet. Maar laat ik het dan heel vlug zeggen deze keer. Er staat in Matteüs 24, terstond na de verdrukking van die dagen. 1260 dagen, tweede helft van de zevende week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maneschijn die geen sterren van de hemel vallen. En in Joël 2 staat, de zon zal verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven en zullen sterren van de hemel vallen. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Nou, de volgorde is dus, eerst de verdrukking van die dagen, de dag, de tijd van de benauwdheid van Jacob, tweede helft van de zevende week van Daniël. Dan, dat eindigt met de val van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, gepaard met de bekende aardbevingen en scheuren van de Olijfberg. Dat gaat gepaard, ook natuurlijke wijze, met verduistering van de hemel. Dat zijn aardbevingen, heel gewoon overigens. Hè? Maar een verduistering van de hemel als zodanig. En dat markeert het begin van de dag des Heren. En dat betekent dat vanaf dat moment inderdaad oordeel komt letterlijk over Edom en Egypte en al die andere volkeren. En uiteindelijk, maar dat is pas 33 jaar later, over Babel zelf. Want dat gebeurt in die dagen, de dag des toorns, de eerste 33 jaar van de dag des Heren. Daar gaat het om. En daarover hebben wij het weer na de koffie. Wat wij dus lazen in deze versen tot en met vers 14... gaat over Edom en dus de Edomieten die een aandeel gehad hebben in de verovering en verwoesting van Jeruzalem en in het wegvoeren ook in ballingschap van de ontkomenen, de overgeblevenen uit vers 14. En deze gebeurtenissen worden meteen in verband gebracht met wat in de toekomst zal gebeuren bij het aanbreken van de dag des Heren volgens vers 15. Want wanneer wordt Jeruzalem dan verwoest? Wel, het was inderdaad van Nebukadnezar, maar het zal verwoest worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de vraag is welke rol Edomieten daar dan in spelen. Want daar is het op van toepassing. In elk geval. Er wordt degene die verantwoordelijk zijn dus voor de val van Jeruzalem worden hier ter verantwoording geroepen. En het blijkt dat er inderdaad Edomieten in betrokken zijn en dat er dus een oordeel komt over Edom. Dat is trouwens ook niet zo moeilijk. Het blijkt namelijk dat in de toekomst, om het dan maar vlug te zeggen, in de toekomst Jeruzalem zal verwoest worden in de eerste plaats door de Russen. U weet het wel, hè? De vorst van Ros, Mezeg, Tubal enzovoorts. Gog en Magog. Maar aan de andere kant is het zo dat andere volkeren, andere landen dus daar wel degelijk bij betrokken zijn. Misschien niet al te actief, maar gewoon op de manier van deze Edomieten. Zijdelings, maar wel als belanghebbend. Want het zal duidelijk zijn dat op dit moment natuurlijk vele landen uit zijn op de vernietiging van de tegenwoordige Joodse staat. En dat zijn niet de Russen in de eerste plaats. Vandaag, nu niet. Maar in de toekomst kennelijk wel. En het zal dan in ieder geval in de kaart spelen van sommige volkeren daar in het Midden-Oosten. Dat in elk geval. We zullen menen daar baat bij te hebben. Dat valt in de praktijk natuurlijk tegen, want dat staat hier ook zo. Want Edom zou zelf geoordeeld worden. En dat is ook precies wat in de toekomst gaat gebeuren. Wat we zo fraai lezen in, wat was het ook weer, Jesaja 63 geloof ik, hè. Jesaja 63 vers 1, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? En dan blijkt dat een oordeel gebracht is over Edom. Dat is de meest directe betekenis en het gaat daar over de dagen van de wederkomst van Christus. De komst van de Messias. Maar die komt dan uit Edom alwaar het oordeel gekomen is. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze profetie natuurlijk ook op dezelfde wijze overdrachtelijk kan worden toegepast op Israël. Want dan blijkt de Heer te zijn die niet van Edom, maar letterlijk vanuit Israël, maar dan het natuurlijke, ongelovige Israël komt, omdat hij daar het oordeel gebracht heeft. Dat kan ook. Maar het is ongetwijfeld beide waar. Want er is een samenhang in die dagen tussen Jeruzalem en Edom, om de doodvoudige reden dat het overblijfsel van Israël, het gelovige overblijfsel van Israël en van Jeruzalem speciaal in die dagen, zijn toevlucht vindt in Edom, in het gebied van Edom, in Teman, kortom in het gebergte van Paran, gewoon dus in Petra. Langzamerhand wel bekend, dacht ik. En dat betekent dat als in die 70ste week van Daniël, in de eerste helft van die week, door de twee getuigen het evangelie gepredikt wordt aan de inwoners van Jeruzalem, dan heeft dat gevolg, tot gevolg dat degenen die tot geloof komen daar ook inderdaad het land en de stad uit zullen vluchten en zullen vluchten naar Petra en dus naar Edom. En een schuilplaats zullen vinden in de voormalige hoofdstad van Edom, Sela, oftewel Petra. Dat tot in het midden van de 70ste week. Want daarna kan men niet meer vluchten, zoals Matteüs 24 ook duidelijk zegt. Maar vervolgens is het natuurlijk wel zo dat als aan het eind van de 70ste week Jeruzalem definitief verwoest wordt, dat dan de gelovigen die in Jeruzalem toch zijn en die door de verdrukking en die de naam des Heren alsnog hebben aangeroepen, die zullen de stad uitvluchten door de olijfwerk naar het oosten, naar de woestijn en kortom naar Petra, alsnog. En ze zullen zich bij de anderen die in Petra zijn en dus in Edom voegen. Ze zullen daar verzameld worden. Daarna is het zelfs zo dat ook de gelovige Israëlieten uit de gehele wereld verzameld zullen worden naar Petra. Wel, dat zal niet in dezelfde week zijn, denk ik, maar het gaat in ieder geval wel gebeuren. En ze worden ook gebracht naar Petra om van daaruit, dus vanuit Edom, naar Jeruzalem te gaan. Maar de hele koninklijke weg door Edom en zelfs uit Edom naar Jeruzalem is in feite de weg van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Maak ik het te moeilijk? Nee toch, hè? Die route die Israël zou gaan, zou zijn door Edom. In de dagen van Jozua was dat. Ze zouden dus over die koninklijke weg gaan door, want zo heette die weg, door Edom naar Jeruzalem. Die weg werd geblokkeerd door Edom. Edom blokkeerde die weg. Dat betekent gewoon dat de oude mens, de weg naar een nieuwe schepping, naar de nieuwe mens, naar Jeruzalem, naar het vrederijk enzovoort, blokkeert. Nou, in de toekomst zal Edom geoordeeld worden, Edom zal uitgeroeid worden, zodat de koninklijke weg niet langer geblokkeerd is en men dus van een oude mens naar een nieuwe mens gaat, van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Het is een hoge mate symbolisch natuurlijk, maar dat is de hele structuur van die gebeurtenissen. Dus als men bij Jeruzalem aankomt, is men door Edom gegaan en is Edom geoordeeld. En dus, wie is het die van Edom komt, enzovoorts. Het betekent dan ook dat als dat in de toekomst Israël verzameld wordt in die woestijn van Edom, en dan vanuit Edom nogal demonstratief naar Israël gaat. Dus vanuit Petra naar Jeruzalem bedoel ik. Dat gebeurt nogal demonstratief, omdat het net zoiets is als onze demonstratie in de doop bijvoorbeeld. Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe. Dat is net zo'n demonstratie. Omdat het een uitbeelding is van de weg Gods met de mens in het algemeen. En daarom gaat Israël zelf ook diezelfde weg uit Edom naar Jacob. Maar het is precies hetzelfde als het geven van de eerstgeboortezegen. Die zou naar Esau moeten, maar Esau wordt Jacob. Ja, Jacob komt uit Esau dan. Wie is het die van Edom komt? Jacob. Want de zegen van Esau gaat naar Jacob en dus uit Edom trekt men naar, laat ik maar zeggen, Jacob of Israël. Dat is de gedachte. En dan is het wel Jacob, maar hij ziet eruit en hij voelt aan als Esau. Zie je, dat is de verband daartussen. Vandaar dat het allemaal gebeurt via Edom, omdat hij een beeld is van die oude mens, die een nieuwe mens wordt. Het is ook een beeld van het oude verbond, wat vervangen wordt door het nieuwe verbond. Het eigenaardige is dan ook dat wij In het Oude Testament, deze namen van Edom en van Paran enzovoorts ook verscheidene malen tegenkomen. Soms zomaar in een opsomming van namen en dat heeft dan, daar kunnen we daar verder niet zoveel kanten mee op. Omdat het met geslachtsregisters te maken heeft. Maar bij andere gelegenheden wordt natuurlijk wel degelijk verwezen, op typologische wijze natuurlijk, naar deze gebeurtenissen. De belangrijkste is ook die van Genesis 21, ik heb dat al even genoemd. Genesis 21... Want daar wordt Isaac geboren en Ismaël wordt uitgedreven. En dat is dan het ingewikkelde verhaal waar ook in Galaten 4 op teruggekomen wordt. Want daar staat, wat zegt de schrift, drijft de dienstmaagd en haar zoon uit. Nou, die gebeurtenissen staan hier ook, want er staat in vers 8, het kind werd groot en werd gespeend, Isaac dus. En toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En dat was die 5 jaar, heb ik wel eens uitgerekend. Maar dan staat er, en Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. Hij plaagde dus, Ismaël plaagde Isaac. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dat staat letterlijk aangehaald in Galaten 4. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Het is een van de weinige keer dat je in de Bijbel leest dat meneer naar mevrouw moet luisteren.
Mag ook wel eens een keer.
Nou, vooruit dan. Dat is een van de weinige keren. En dat hangt ook samen met de rol van Sarah, de vorstin, hier. Hè? Maar goed, daar ga ik nog niet op in. Het gaat erom dat de Heer tot Abraham zegt, ik zal ook de zoon deze dienstmaagd, vers 13, tot volk stellen, omdat hij uw zaad is. Zodat de belofte dat uit Abraham een volk zal voortkomen, niet alleen van toepassing is op Isaac, maar ook op Ismaël. Waarom? Omdat hij uw zaad is. Waarom? Omdat Ismaël een uitbeelding is gewoon van het natuurlijke Israël. Terwijl Isaac een uitbeelding is van het gelovige Israël. Dat vinden we hier dus terug. En dat gebeurt ook. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg en ze ging voort en dwaalde in de woestijn. Berseba, dat is leuk, Berseba, want dat betekent dat het de bron of de put was van de eed. Had met een eedzwering te maken. Welke eed was het dan gezworen? Een eed met betrekking tot het zaad van Abraham. En daar komt Hagar en met Ismaël terecht. Zodat die eedzwering over dat zaad van Abraham, wat gezegend zou worden, toch wordt toegepast op Ismaël op een of andere wijze. Nou, dan staat er, als nu het water uit de fles, van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Het water was op, het woord was op, want hier gaat het over het natuurlijke Israël, onlevend onder het oude verbond. Daar gaat wat mee fout. Het leven raakt op, het was uitgedreven, want de dienstmaagd en dus de slaaf wordt uitgedreven. Dat is Israël onder het oude verbond, slaaf van de wet enzovoorts. Er wordt uitgedreven, er komt in de woestijn en er staat er en zij ging en zette zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten. Want ze zeiden dat ik het kind niet zie sterven en ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. De uitbeelding van de dood eigenlijk van het uitsterven eigenlijk van het natuurlijke Israël. Het komt op neer, het blijkt tot niks te leiden. En dan staat er, God hoorde de stem van de jongen en de engel gods, we weten wie dat is hè. Ja, dat is Christus gewoon. De engel gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Waar? Waar was hij dan? In de woestijn bij de put, waterput van de eed. En die eedzwering duidt op het nieuw leven, wat uit die put moet komen eigenlijk. Hè? Dat is een beeld van leven, het woord van God en al die dingen meer. En dus inderdaad wordt die eedzwering in verband gebracht met Ismaël. Want staat er, even kijken, sta op, hef de jongen op, vers 18, en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En dat volk, daar zeggen wij van, dat zijn de Ismaëlieten, maar dat is een letterlijke vervulling van deze belofte. Maar als het gaat om de typologische, profetische, dan is dat volk niet de Ismaëlieten, maar de Israëlieten. Maar dan het natuurlijke Israël. En u weet, het natuurlijke Israël, ik hoop dat u er nog goed bij bent, het natuurlijke Israël gaat wel degelijk het koninkrijk binnen. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Ja, ze gaan binnen op grond van wedergeboorte. Maar het natuurlijke gaat mee. Het gaat binnen, want het is Isaac. Maar Ismaël gaat mee. Ismaël krijgt net zo'n zegen mee. Zoals Jacob zegen ontving, maar Esau kreeg er ook zo een. Wel iets lager niveau, maar het ging ook mee. En zo gaat een wedergeboren Israëliet straks het koninkrijk binnen, maar die oude natuurlijke Israëliet, die gaat dus ook het koninkrijk binnen. Dat is gewoon die oude mens, dat is het. Dus Ismaël is een uitbeelding van het natuurlijke Israël. Dat blijkt hier ook wel. En dan staat er, en God opende haar ogen dat zij een waterput zag, uiteraard, Berseba. Die put die was daar. En zij ging en vulde de fles met water. Want ze was eerst blind. Ze zag heel de put niet. En tot vandaag aan de dag. Zien ze nog die put niet. Zo zit het. Dat is de verblinding van Israël. Ja. Maar als de Heer daarbij komt. Als Christus daarbij komt. Dan wordt de bedekking weggenomen. Zei 2 Korinthe 3. Ik weet het. Het is wat moeilijk allemaal. Hè? Om het bij elkaar te houden. Maar in 2 Korinthe 3 staat er dan, de bedekking wordt weggenomen door Christus. En dat is hier ook. Ineens blijkt er toch die waterput te zijn. Het oude woord van God, die Bijbel, zelfs het Oude Testament, waarin men nooit het leven heeft kunnen vinden, blijkt toch dit leven te bevatten. Enzovoorts. Dus de ogen maar open zijn. Nou, dus, ze zag de waterput. Zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En het hele verhaal is precies hetzelfde als dat Esau, die stervende was, een bord rode soep krijgt. En eerst Ismaël, die stervend is, en hij krijgt een fles water uit de bron. Dat is precies hetzelfde. Krijgt toch wat. Nou. Maar typologisch is het uitbeelding van wat er met Israël zelf gebeurt. Het Israël wat tot geloof komt en leven ontvangt. Nou, daar staat er. En God was met de jongen, want God is met ook de natuurlijke Israël. En hij werd groot. En hij woonde in de woestijn, net als Israël dus, 40 jaren lang, om maar eens wat te noemen. Hij woonde in de woestijn, buiten de lege plaats, toch dus. Hè. En hij werd een boogschutter, daar heb ik zondag over gesproken, was Sagittarius. Maar daar hebben we het nou niet meer over. Hè. De boogschutter, de Sagittarius, is zeker sterrenbeeld, boogschutter, die de pijl schiet dwars door het hart van de schorpioen. En die het oordeel brengt over de slang. Slang die omgekeerd getekend wordt, die naar beneden valt. Daar heb ik zondag over gesproken immers, onder andere. Even gauw aangehaald, ik weet het wel. Maar niettemin, daar gaat het over. Over het eindoordeel wat zou komen en wat gebracht zou worden door de boogschutter. Hier wordt het gebracht door Ismaël, want hij is die boogschutter. Maar die boogschutter is natuurlijk gewoon Israël, als ik deze lijn doortrek. Israël, dat eerste volk onder de volkeren. Want vanuit Israël, door Israël, zal inderdaad de vijand vernietigd worden. Zo zit dat. Overwinning toch via Israël. En dan staat er, en hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Daar heb je het al, dat verhaal uit Egypte. Ik kom er toch nog tegen vanavond. Hè? Maar hij woonde in de woestijn Paran. Dat wil zeggen, Israël, het natuurlijke Israël, wordt wel gezegend. Maar het wordt uitgedreven, maar het wordt toch gezegend en dan in de positie van de woestijn en dus Paran. En in dat gebied van de woestijn Paran, daar ligt inderdaad Petra. Dus die plek is dat eigenlijk. En dat spreekt over de toekomstige bekering van Israël. Als het alsnog leven zal ontvangen, als het alsnog de schellen van de ogen zullen vallen, als het alsnog het water zal vinden in de bron van de eedzwering, enzovoorts. En dan bevindt dat Israël zich in Paran. En het vervolg van het verhaal is duidelijk. Want vanuit Paran of vanuit Petra eventueel wordt de sprong gemaakt naar Jeruzalem natuurlijk. De hoofdstad van Israël. Nou. Voor de goede orde, Ismaël betekent God zal horen. Hij zal horen, betekent het letterlijk. Hij zal horen, God. Er zit de naam Simon ook een beetje in, hè? Het horen, weet je wel, die S en die M achter elkaar. Ismaël. Hij zal horen, namelijk God. Ik geloof trouwens dat er staat in Genesis 16. Ja, inderdaad, Genesis 16 vers 11... Daar wordt gesproken tot Hagar. In vers 11 van Genesis 16. Ook zeide des Heeren engel tot haar. Zie, gij zijt zwanger. Alsof ze dat zelf niet wist. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Hè? Je kon het al zien. Hè? Zie, gij zijt zwanger. En zult een zoon baren. Dat wist je nog niet natuurlijk. Maar gij zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen. Omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En het mag dan zijn dat van Ismaël, over Ismaël negatief gesproken wordt in Galaten bijvoorbeeld. En in, geloof ook in Romeinen 9. Maar in ieder geval blijkt dat, hoewel Ismaël dan naar het vlees geboren is, krijgt hij toch een zegen, heeft de Heer naar hem omgezien enzovoorts. De Heer verhoort. Nou, dat is het. En dat bevestigt inderdaad dat ook het natuurlijke Israël zegeningen zal ontvangen. Hier op aarde, in deze oude wereld, zal hier op aarde een plaats innemen onder de volken, als eerstgeborene te midden van de volkeren, enzovoorts. Maar wel op grond van geloof, en dus ondergeschikt aan Isaac. Het hele verhaal is trouwens nog eenvoudiger schematisch voor te stellen. Dat is in een boel manieren, maar één is heel gemakkelijk. Isaac is dan namelijk een beeld van de gemeente, en Ismaël is dan een beeld van Israël op aarde in het koninkrijk. En want dat is de verklaring die in Galaten 4 er aangegeven wordt. Ik weet dat het wat moeilijk is, maar u zit hier niet voor het eerst. Hè? Goed, nou, er staat dus, gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heer uw verdrukking aangehoord heeft. Want Ismaël betekent de Heer zal horen. De Heer heeft uw verdrukking aangehoord. Wiens verdrukking wordt aangehoord? Wel, die van Israël uiteraard aan het einde van de 70ste week. En waar bevindt Israël zich dan dus uiteindelijk? Waar wordt die verdrukking aangehoord? Waar zal de Heer zich over Israël ontfermen? Wel, inderdaad in Paran. Dat klopt, ja. Nou, ik laat het dan. Ja, er is nog veel meer over te vertellen. Maar dat heb ik ook al eens gedaan, hoor. Dat staat ook ergens allemaal op band. Dus als je nou echt een beetje verwarrend vindt, die kwestie van Ismaël en Isaac en Jacob en Esau, dan verwijs ik maar naar de banden die erover bestaan. Paran dus wordt hier genoemd in verband met Ismaël die daar woont. En daar gaat het om. Betekent inderdaad dat het profetisch staat voor de plaats waar Israël in de toekomst verzameld wordt in de woestijn. Namelijk, zoals Ismaël zichzelf terugvond in de woestijn in Paran, zo zal Israël zichzelf terugvinden in de woestijn van Paran. Per slotverrekening staat er in Openbaring 12, de vrouw vluchtte naar de woestijn. Nou, we zien Hagar al vluchten, hè. De vrouw vluchtte naar de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid. En waar kom je dan terecht? In Paran dus. Ja. En Paran heeft inderdaad met vrucht te maken. Pri, hè? Paran. Vruchtbare plaats. Ik kijk even of ik nog wat van deze aardige schriftplaats heb waar Paran genoemd wordt. Paran is een van de plaatsen waar Israël terechtkomt na de uittocht uit Egypte. Dus een van de kampplaatsen van Egypte. U vindt het bijvoorbeeld in Numeri. 10. Waar Israël zojuist de tabernakel gemaakt heeft enzovoorts, een lange tijd gerust heeft op één en dezelfde kampplaats, maar dan ineens, dan verplaatsen ze zich, wij moeten ze trekken, opbreken naar een volgende plaats. En dan staat er in nummer 10 vers 11, en het geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 21ste van de maand, op de 20ste, sorry, op de 20ste van de maand, dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis, de wolkkolom dus, die een beeld is van de geest, waardoor Israël geleid zou moeten worden. Want dat is de wolkkolom, hè. En er staat er, en de kinderen Israël togen op naar hun tochten uit de woestijn Sinai, en de wolk bleef in de woestijn, bleef, wil zeggen, woonde of rustte, verbleef in de woestijn Paran. Alzo togen zij voor eerst op naar de mond des Heren door de hand van Mozes. Want voor eerst, dit was dus de eerste keer, voor eerst toog op de banier van het leger de kinderen van Juda naar hun heren, en over zijn heren was Nahas, onder zoon van Abinadab enzovoorts. Dus de eerste keer dat Israël zich volgens de voorschriften van de Heer verplaatste door de woestijn. En welke verplaatsing was het? Van Sinaï, een beeld van het oude verbond, toch? Staat ook in Galaten 4. Dat Sinaï, een berg in Arabië, maar dat is het oude verbond. Dus ze verplaatst zich van Sinaï, het oude verbond, naar, nou, waar zouden ze zich nou heen verplaatsen? Als je van het oude verbond gaat, waar ga je dan naartoe? Daar hoef je helemaal niks van de Bijbel te weten. Dan zeg je gewoon het nieuwe verbond. Dat is vanzelf, hè? Goed, maar er staat Paran. Nou, dat is het verhaal. Want Paran is de plaats waar Israël als volk in de toekomst onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden. Nummer 10 dus, vers 12. En daarna vinden we nog een keer, ze komen er nog een keer terecht hoor, in hoofdstuk 12, vers, even kijken, vers 16. Maar daarna verrijsde het volk van Hazeroth en zij legerden zich in de woestijn van Paran. Men komt er dus een paar keer. En een heel mooie is nu de volgende, namelijk nummer 13. Dat volgt hier automatisch op hoor. Want in 12 vers 16 staat dat ze kwamen in Paran, en hoofdstuk 13 zegt dan meteen, en de Heer sprak tot Mozes, in Paran dus, zeggende, zend uw mannen uit die het land Canaan verspieden. Moet u zich voorstellen, staat Paran, dat was voor de tijd van Petra vermoedelijk. Maar goed, je zou ook kunnen lezen in plaats van Paran, Petra, Sela. En dan staat er dus, ze kwamen in Petra en de Heer sprak tot Mozes, zeggende, zend uw mannen uit die het land Canaan verspieden. Uiteraard, want als je één keer in Petra zit, moet je vanuit Petra naar Canaan. Vanuit Paran naar Canaan. En dus worden de spionnen uitgezonden. U kent ze wel, hè? 12 verspieders. Te beginnen met 001, 002. Goed, ja. Ja. En dan staat er, zend uw mannen uit die het land Canaan verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijn de vaderen zult gelieden één man zenden, zijn de ieder een overste onder hen. Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran. Dat wisten we al, want er stond in vers 16 van het volgende hoofdstuk. Maar het staat er hier nog een keer extra bij, omdat het van belang is vanwege de profetische betekenis. Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran naar de mond des Heren. Al die mannen waren hoofden de kinderen Israëls en dit zijn hun namen. En dan worden ze aan ons voorgesteld. En Paran is dus inderdaad de plaats van waaruit men het land bekeek om het in bezit te kunnen nemen. En in vers 26 vinden we het weer terug. Want ze gingen daar het land door, het wordt helemaal uitgebreid beschreven. En Het is eigenaardig is dat we dan in vers 22 ook iets lezen over... Hebron was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. Dat vind ik altijd aardig, zo'n opmerking. Want wat betekent zoiets nou? Het maakt er niks uit wanneer dat gebouwd was. Hè? Maar het is wel leuk dat we hier Hebron vinden, genoemd... in verband met een periode van 7 jaren. En het aardige is dat later David 7 jaar geregeerd heeft in Hebron. En daarna 33 jaar in Jeruzalem. Want die 7 jaar van Hebron, die we dus hier eigenlijk ook al tegenkomen, 7 jaar Hebron. Hè? Die 7 jaar Hebron komen overeen met de 70ste week van Daniel. Profetisch gezien. Zodat u maar weer ziet dat hier ook op andere wijze deze geschiedenis in verband gebracht wordt met... met de bekering van Israël, de wederkomst van Christus, enzovoort, enzovoorts. Goed, dat is, ik weet wel, dat is niet zo'n sterk argument. Ik heb het nou niet helemaal verklaard. Maar het gaat erom dat je dus meerdere van deze verwijzingen vindt. Nou, dan komen we terecht bij vers 25. Want daar staat, daarna keren zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. Daar doen ze dus 40 dagen over. En, dan, en ze gingen heen, vers 26, en kwamen tot Mozes en tot Aaron... Mozes en Aaron, ze kwamen tot Mozes en Aaron. En ik heb u alles wat rekenen geleerd. Mozes plus Aaron is... Melchizedek is gelijk aan Christus. Juist, onder het nieuwe verbond, dus wel te verstaan. Nou, dan heb je het, hè. Zij kwamen dus bij Mozes en Aaron. En tot een gehele vergadering der kinderen Israëls, want Israël is daar vergaderd... uit alle landen waarin de Heer hen verdreven had. Maar nou praat ik meteen weer over de toekomst. Israël is vergaderd in Petra van Paran. In de woestijn Paran naar Kades en bracht de bescheid weder aan hen en aan de gehele vergadering en liet hun de vrucht des lands zien. Dus inderdaad Paran. En van daaruit zouden ze naar dat land moeten gaan. Er komt hier niet zoveel van terecht, maar dat doet er verder niet toe. Het gaat maar om de profetische betekenis daarvan. Ja, en dan hebben we nog een hele mooie, waar Paran genoemd wordt, namelijk in Deuteronomium 1, vers 1. Dit zijn de woorden. Zo heet het boek ook in het Hebreeuws, hè? Dit zijn de woorden. Dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan in de woestijn. Op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel en Laban en Hazeroth en Dizahab. 11 dagen staat er, zijn het van Horeb, door de weg van het gebergte Seir, de bijnaam van Esau, tot aan Kades Barnea, en het is geschied in de 40ste jaar, de 11e maand, de 1e maand, de Mozes sprak de kinderen Israëls. Kortom, hier vinden we, zijn we aan het eind gekomen van de tocht van Israël door de woestijn, na 40 jaar, want het was 40 jaar door de woestijn, dat weet u, hè. Het is een eind van het verhaal, en voordat men nu Kanaan binnengaat, spreekt Mozes Israël toe. En de hele toespraak vinden we in dit Bijbelboek, want het is dit Bijbelboek, Deuteronomium. Dat zijn de woorden die Mozes tot het volk spreekt voordat ze Kanaan binnengaan. En daarom heet het Deuteronomium, dat is een Griekse naam eigenlijk. Want Deutero betekent dat het een herhaling is, dat het een tweede is, een kopie of hoe je dat benoemt. En Nomium heeft te maken, dat is niet Grieks, maar goed. Maar... Benomium betekent dat het gaat om de wet. Dus het is een herhaling van de wet. De tweede wet, zegt men ook wel. Deuteronomium. Een herhaling van de wet. Maar waarom wordt de wet eigenlijk herhaald? Waarom wordt het nou nog een keer verteld allemaal? Want al die dingen staan in Exodus ook al, hoor. Ja, omdat de herhaling van de wet duidt op het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. De Deuteronomium betekent een tweede wet, oftewel een tweede verbond. En daarom is het de uitbeelding van het nieuwe. In Deuteronomium ligt ook veel meer nadruk op de toepassing op het nieuwe verbond dan dat het gewoon in Exodus het geval is. Je vindt het dan in Exodus natuurlijk ook terug, dat weet ik wel. Maar in Deuteronomium gaat het erom dat als men dat daardoor uitgebeeld wordt, als men Canaan binnengaat, dan is dat niet onder de eerste verbond, eerste wet, maar onder de tweede. En daarom Deuteronomium. En dan is punt uit, want dan krijg je meteen Jozua. Weet je wel, dit is het vijfde boek van Mozes. En u weet, die vijfde is altijd wat vreemds mee. He? Toch, dat weet u toch, hè? Wet zou vier moeten zijn. Wet is ook vierde bedeling. De wet zou moeten zijn de vier boeken van Mozes, maar het zijn er vijf. Zie? En dat zit erin dat die vijfde inderdaad een uitbeelding van het nieuwe verbond is, namelijk van de genade. Vandaar dat je in Deuteronomium leest dat je de wet niet moet doen, maar moet geloven. Ofwel dat je het moet doen niet met je handen en met je voeten, maar met je mond en met je hart. Helemaal aan het eind hoor, Deuteronomium 30. Maar niettemin, dat is Deuteronomium. Nou, dat is dus voordat men het land binnengaat. Trouwens, er wordt hier één dag genoemd en het is dan, er staat er, wanneer was het? De 11e maand op de eerste dag der maand. Ja, weet je wat er nog meer gebeurde op die dag? Mozes las dit hele boek voor, of wat dan sprak de woorden van het boek. En wat deed hij toen? Niks meer. Doodgaan, dezelfde dag, de eerste van de 11e maand. Het waren zijn laatste woorden. En toen stierf hij en toen kwam Jozua in zijn plaats. Nou, dat is dus inderdaad de gedachte. En waar gebeurt het? Wel, dat staat er in vers 1. Het was namelijk in Paran, of althans bij Paran. Er worden nog meer plaatsnamen genoemd hoor. Maar in ieder geval Paran, omdat men inderdaad vanuit Paran het oude verbond verlaat en het nieuwe binnentreedt. En dat gebeurt dan in Jozua, waar men optrekt naar Canaan en dus de Jordaan doortrekt en al die dingen meer. Dus het is elke keer opnieuw, is Paran het uitgangspunt voor het ingaan naar het land. Dat was Deuteronomium 1. Het wordt nog weer herhaald in Deuteronomium 33 vers 2, waar de eerste reis van Israël beschreven wordt, dat men ging van Sinaï en toen ging naar Paran. Dat is Deuteronomium 33. Mozes zegende 12 stammen en hij zei in vers 2, de Heer is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen, namelijk van het gebergte Paran. En het duidt op die eerste etappe waar we zojuist over gelezen hebben, de tocht van Israël, vanuit Sinaï naar Paran. Maar deze beschrijving hier, dat is verschenen van Sinaï en is blinkende verschenen het gebergte Paran, dat betekent dat hij kwam in verband met het oude verbond en daarna leidde hij hen naar het nieuwe verbond, van Sinaï naar Paran. En een heel mooie, en dat is dan de laatste die ik noem, is die van 1 Samuel 25. Waarin 1 Samuel 24 uitgebeeld wordt dat het koningschap van Saul zou overgaan naar David, want David sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Stoute jongen, denk ik wel eens, hè? Padvinderstreek, weet je wel, hè? Staat in vers 5. David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. En dat is een uitbeelding van dat zo het koninkrijk van hem zou worden weggenomen. Maar wat, dat staat dan vast. En wat er dan gebeurt is in hoofdstuk 25, vers 1. En Samuel stierf. En gans Israël vergaderde zich.